Welkom bij de podcast van de Bevlogenheidsboost 2020. Mijn naam is Pauline de Wilde en ik neem jullie in deze podcast mee langs allerlei verschillende thema's rondom bevlogenheid. Thema's zoals heldere doelen stellen, je hogere doel, je purpose en psychologische veiligheid. Maar ook focus en ritme en verbondenheid binnen je team. Elke 10 dagen zoom ik op één van deze thema's in met een interessante gast. Het is de kickstart voor topprestaties. Vandaag praat ik met niemand minder dan Allard Drosten. Allard is professioneel dromer, bestseller, schrijver, ondernemer, coach, spreker en dagvoorzitter. En Allard, welkom.
Dank je.
Jij hebt ook bepaalde wensen als het gaat dat er iets moois voort kan komen, ook uit de coronacrisis. Dus daar gaan we straks ook nog even over hebben. Ik kijk er enorm naar uit om met jou te praten over het thema van deze podcast. Beter worden, mastery, ontwikkelen en leren. Mondvol.
Ja, aardig wat termen, ja.
Aardig wat termen, ja. En dan begin ik altijd even met de vraag, wat is voor jou bevlogenheid?
Voor mij dat een heel positief woord om mee te beginnen. Ja. Er zitten voor mij dingen in als passie, als enthousiasme, als doen wat je leuk vindt, lol hebben, teamwork. Ja, dan ga ik ook alweer heel wat termen over de bühne gooien. Maar dat is voor mij bevlogenheid, iets doen waar je echt lol van krijgt.
En ons doel met de bevlogenheidsboost is om 80% van werkend Nederland dus bevlogen te krijgen.
Ja.
Als jij naar werkend Nederland kijkt, zie je dan bevlogenheid? Of heb je zoiets van, nou...
Nou, dat kan nog wel een tikje meer. Ja. Ik hoor wel eens van die getallen van meer dan de helft gaat met weinig tot geen plezier naar het werk. Ik weet niet precies wat waar is, maar ik hoor toch veel gemopper zo links en rechts. Of dat ze een andere baan zouden willen hebben. Aan de andere kant zie ik ook wel echt wel plekken waar mensen met vol passie en enthousiasme naartoe gaan.
En heb je bepaalde karakteristieken van die plekken?
Nou, vaak wat ik dan zie is een heel gemêleerd publiek, hè, op zo'n werkvloer. Mm-hmm. Dat er letterlijk weinig grenzen zijn. Hè, dus geen hokjes, geen lange gangen. Dus vaak een open plek, hè, als je het over een fysieke plek hebt. Mensen kriskras door elkaar. Soms lijkt het wel eens een beetje op een chaos. Maar, ja. En je ziet mensen bezig op de een of andere manier. En bezig bedoel ik echt met een aandacht bij een taak. En of dat nou een gesprek is of in een document of met een product te maken.
Versus... Dus je ziet echt hele fijne focus vaak dan, of niet?
Een fijne focus, ja. Je ziet op de een of andere manier, voel ik of zie ik dat er gewerkt wordt in plaats van elkaar bezighouden. Dat is voor mij een beetje de andere kant van bevlogenheid. Dat is dat je dingen moet doen, omdat een baas dat bijvoorbeeld zegt. Mm-hmm. Of omdat je weer fouten moet herstellen, omdat er van alles is misgegaan. En dan zie je toch een ander type werk. Dan zie je veel gesteun, gezucht, gekreun.
Dat er allemaal regels zijn waar we
regels.
Aan moeten houden.
Nou, ik kom nog wel eens, mag nog wel eens bij het bedrijf komen. En dan hangt het bord vol met regels. Of de 10 geboden. En dan krijg ik, nou ja.
Een beetje kriebels.
Maar dan niet. Noem het maar jeuk of zo. Ja. Dan denk ik van, want ik ben echt heilig van hoe meer regels er zijn. Hoe minder de bevlogenheid is.
Ja. Nou, dat
werkt
is wel leuk,
want averechts.
En dat weet ik zeker. En dat werkt ook op jonge leeftijd al. Want mijn zoontje zit op de basisschool. En op een gegeven moment hadden ze bedacht dat er een circus zou komen. En dat circus had geen regels. Ze mochten het allemaal zelf doen. Overal lag wat in school. Van ballen waar je op kon lopen. Tollen waar je mee. Nou, er waren geen regels. En het ging perfect.
En iedereen had lol waarschijnlijk.
Elkaar. Ze hadden ongelofelijke lol. Het bruiste als een circus. En dan dacht ik, ja.
Het is iets bizars, hè? Want ik denk, als we als kind, hè, als we, nou, je noemt het voorbeeld kinderen, willen we het liefst zo min mogelijk regels. De vrijheid, het kan ook nog alles. Hè? Je mag ontdekken, je mag fouten maken, maar je mag ook spelenderwijs leren. Je mag vallen opstaan. Maar naarmate we ouder worden op de een of andere manier, dat begint al op school en dan vaak nog de eerste opleiding en de eerste baan, worden er steeds meer regels opgelegd, wat wel en niet mag. En... Het paradoxale is, als mens willen we dat volgens mij dus echt absoluut niet. Als je iemand vraagt, nou, zou jij graag nog 10 regels er vandaag bij willen hebben? Dan is er volgens mij geen hond die zegt, ja, kom erop. Maar toch zit er in ons systeem zoiets dat we al die regels maar moeten hebben. Want anders zou het niet werken of zo. Nou, ik kom uit de school 0 regels. Ja. Ik had ook in het bedrijf Aldoa, waar ik enthousiast... mee heb mogen bouwen.
Hadden we eigenlijk jaar toch heb je daar gezeten?
Een stuk of iets van 12 jaar, 13 jaar. Hè? Ja. Had ik, ik roep altijd dat wij 0 regels hadden. Doe vooral waar je goed in bent. En doe dat serieus en met enthousiasme of bevlogenheid en that's it. En dat was,
en het werkte.
Misschien dat was de regel.
Oh ja.
Het werkt als een trein. Het werkt als een trein.
Maar ik neem ook aan dat mensen, hè, we gaan het vandaag ook over leren hebben en over ontwikkelen hebben, dat er dan misschien bepaalde kaders nodig zijn waarin je kan leren of ontwikkelen.
Ja, ook dat. Ik geloof niet, ook niet, nee? In kaders. Kijk, ik kom uit de, ook, ik heb de andere kant ook gezien, dat er veel regels en kaders was. En dan was er bijvoorbeeld pakken opleidingen en leren. Dan was er al bijvoorbeeld, bij eigenlijk op het moment dat je aankomt, was er een soort leertraject voor jou bedacht. Nou, en dan begon het al vaak te schuren, want een deel van dat traject wil je misschien helemaal niet. Of was je helemaal niet zo goed in, of had je geen zin in, maar dan moest het toch, want dat moest nou eenmaal vanwege je rol of je functieprofiel of om een carrière stap te maken. Ik heb de andere kant juist verkend. Ik heb al die regels eraf gehaald, ook op het leervlak. En ik heb gewoon eigenlijk gezegd, mensen, doe vooral waar je goed in bent. Daar begint het mee. En als je iets wil leren, doe het. Mm-hmm. Punt. En niet meer, niet minder. En dan krijg je namelijk dat mensen gaan zoeken naar de plek waar ze het beste zijn, waar ze de meeste lol hebben, waar ze het meeste impact kunnen hebben. En gaan vanzelf ook bedenken hoe zou dat misschien wel beter kunnen krijgen of zo, door iets te leren of niet te leren. En that's it.
Maar denk je dan ook dat het beter is om iets te leren waar je al goed in bent en daar beter in te worden?
Oh, ja.
Net zoals de coach, de hockeycoach Mark Lammers, die dus de strafcorner nog beter maakte, waardoor de rest ook goed ging. Geloof
absoluut,
je
absoluut. Ja? Mark Lammers, die heb ik mogen ontmoeten. En ook van hem heb ik geleerd inderdaad dat je kan iemand die rechtshandig is ook leren linkshandig te schieten. Maar als hij daar niet goed in is, forget it. Laat hem maar rechts. Beter rechts. En wat de grap is, en dat heb ik echt aan de lijf ondervonden, als je iemand, nou ja, hoe moet je het, stimuleert of helpt, of in ieder geval de kaders wegneemt, dat hij de beste kan worden op zijn vakgebied, ben ik ervan overtuigd dat hij in de slipstream gaat hij ook nog wel wat andere dingen erbij leren, maar in die volgorde.
Ja.
En dat is 100 keer meer waard dan proberen van allemaal 5, 6, 7 misschien allemaal een 7 of 8 te maken.
Interessant. Want het is namelijk niet, als ik kijk naar de wereld om ons heen, het is niet hoe het grosso modo het doet.
Nee. En daarom, ja.
Daarom deze podcast.
Daarom deze podcast. Nee, daarom ja. dat de weg naar bevlogenheid nog ja. zo'n aardige weg te bewandelen is voor een aantal organisaties, teams, bedrijven, mensen.
Want wat is voor jou leren? Wat is ontwikkelen? Als je daar eens je licht over mag schijnen.
Ja, je denkt dan snel aan een studieboek of zo, of een opleiding. Maar ik trek dat veel breder. Leren is dat je elke dag net even iets beter bent, leuker bent, wijzer bent, enthousiaster bent. Dat noem ik ook al leren. Dat je.
En dat is dan misschien meer persoonlijke ontwikkeling.
Dat is persoonlijke ontwikkeling, ja. Maar dat kan ook zijn een cursus lassen. Ik noem maar iets. Mm-hmm. Als jij erachter komt dat lassen, dat jou ligt, dat je dat leuk vindt, dat je daar bijdraagt voor het team, voor de klant. Maar dat betekent dat jij nog de schoolbanken weer in moet, omdat je nog niet heel goed kan lassen. Kan dat ook echt heel technisch zijn dat je elke dinsdagavond naar een cursus lassen gaat. Dus het is zowel persoonlijk als gewoon echt onderwijs ergens krijgen. Maar het begint ermee, alles begint ermee dat je het vanuit jezelf wil.
Intrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie.
Maar wat nou als het opgelegd wordt vanuit hogerhand, vanuit het management, vanuit...
Ja, dan zou ik bijna zeggen succes, management. Ja. Maar dan krijg je op zijn hoogste iemand die op papier een lasdiploma heeft, maar om maar even als voorbeeld. Maar of hij nou heel enthousiast staat te lassen op die lasvloer, terwijl jij als management ergens op kantoor zit of bij een klant zit, is maar de vraag. En ik geloof eerder in iemand van onderaf die heeft bedacht zelf van nou, dat lijkt me mooi en ik word de beste lasser van de wereld, dan 10 lassers op een rij die het allemaal naar me...
En waar denk je dat wie heeft de grootste rol om zo'n leercultuur neer te zetten? Zijn dat de medewerkers zelf op de werkvloer of zijn dat toch het management of nog hogere laag?
Ja, misschien klinkt een beetje paradoxaal, want ik geloof altijd in gewoon met elkaar, hè? Dus dat het een platte organisatie is. Alleen een start van een verandering of een start van een nieuwe cultuur, noem het maar zo, begint toch bij 1 iemand en dat is de leider.
Ja.
Nou, CEO, manager, directeur, eigenaar. Dat kan van alles zijn.
Ja. Terwijl ik heb gelezen dat Ingvar Kamprad van IKEA, die zegt, de beste universiteit is de werkvloer, maar het is ook de minst gebruikte.
Ja.
Maar hoe zorgen we er dan voor dat we daar een verandering...
Helemaal mee eens. Kijk, op het moment dat je, als je bevlogenheid in je bedrijf krijgt, is voor mij ook synoniem dat je mensen loslaat. Dat je mensen in hun waarde zet en dat ze het gaan doen vooral waar ze het beste in zijn. Mm-hmm. Dat betekent dat ze in een directe omgeving, op de werkvloer, of dat nou op een kantoor of een productielocatie is of buiten in het veld, dat ze daar gewoon hun eigen werkdomein van mogen maken met al hun eigen hebben en houden. Nou, daar hoort ook bij bijvoorbeeld vallen en opstaan, fouten maken, experimenteren, leren, durven, samen doen. Ja, dat is op die werkvloer. Daar heeft de man van IKEA helemaal gelijk in. Versus, wat ik nog vaak waarneem, is dat het allemaal weer ingekaderd is. Regels wat je wel en niet mag doen. Voor een bepaalde iets moet je een handtekening halen. Voor iets moet je 10 keer hebben gedaan. Voor iets moet je 3 jaar werkervaring hebben. Ja, daar leer je niet.
Nee. Nee, en dat is ook nog eens voor iedereen verschillend. Hè, we worden ook nog eens allemaal over één kam geschoren. Terwijl iedereen doet het op zijn eigen manier.
En dat is juist het mooiste.
Ja.
En als je dat inziet, volgens mij, krijg je juist een optimaal team. Dan krijg je een optimaal resultaat. Want dan ga je gebruik maken van iedereen zijn kracht. En wat minder van ieders zwakte.
Ja.
In plaats van dat je alle 10 of alle 8 of alle 6 soort van gelijk wil hebben. Want dat hoort nou eenmaal volgens de functieprofiel of de werkomschrijving.
Ja.
Nou ja, ik heb echt meegemaakt, wat iemands kracht is, mm-hmm, kan een andermans totale zwakte zijn en andersom.
Ja,
maar als je ze bij elkaar zet, nou, dan vliegen ze.
Ja.
Ik heb echt meegemaakt van één iemand die weigerde een klant te bellen, want ondanks dat hij commerciant was, want dat vond hij spannend en eng.
Ja.
En de ander die weigerde offertes te maken, ondanks dat hij commerciant was, omdat hij papierwerk en offertes maakte van niks. Nou, ze hadden samen bedacht, als de een nou de offertes maakt, belt de ander de klant. Ja.
Dus het is ook totale onzin eigenlijk om te denken dat je alles maar moet kunnen. Het is veel beter om te kijken waar zitten je sterkte. En om dan complementair aan elkaar het team samen te stellen, dan wel de opleidingen daar ook in te gaan vinden.
Ja, ik heb, toen ik mijn bedrijf begon, had ik eigenlijk soort van 2 pijlers. Dat was 1 vertrouwen, 100% vertrouwen. Daar kunnen we misschien nog wel een podcast aan wijden. Ik geloof in dat als je de mensen 100% vertrouwen geeft, dan krijg je dat terug en dan ontstaan er mooie dingen. De andere kant was eigen verantwoordelijkheid. Daar geloof ik ook in. Hè. Doe dan wel. Ik bedoel, als je dan dat vertrouwen krijgt en je mag dan experimenteren en leren en ontwikkelen op de werk, dan moet je wel je best doen.
Ja.
Eigen verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk was de derde, en dat is, kwam ik gaandeweg steeds, was eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Doe vooral waar je goed in bent. En neem de mens zoals hij is. Je hebt toppers en je hebt wat mindere. Je hebt mensen die zijn goed in alfa en de anderen in beta. Laat mensen vooral doen waar ze goed in zijn.
En
dan komt die bevlogenheid vanzelf.
En dan kan iedereen ook leren en ontwikkelen.
Kan iedereen leren ontwikkelen. De grap is, als iemand doet waar hij goed in is, mm-hmm, dan is hij per definitie al goed.
Ja.
Dan hoef je dus geen moeilijke gesprekken te houden. Dan hoef je hem niet naar ingewikkelde cursussen te sturen waar hij toch geen zin in heeft.
Mm-hmm.
Maar om zover te komen als leiding, als management, als team, als bedrijf, moet je wel even over een hurdle, over een drempel heen.
Ja, want wat houdt je tegen? Waarom gebeurt
angst.
Dat dan nog niet? Angst. Angst voor wat?
Oef, als ik het loslaat, dan wordt het een zootje.
Mm-hmm.
Je noemde net van de school, hè, met de kinderen.
Circus.
Dan wordt het een circus en oh jee, dan zitten er daar links te stuiten ballen en daar rechts. En dan heb ik het niet meer in de controle, niet meer in de grip.
Ja.
We hebben iets in ons, gek genoeg weer terug, naar als we als kind vinden we het fijn om alles open te hebben. Hè? Dan kennen we geen grenzen. Maar naarmate we ouder willen, we het op de een of andere manier willen we het allemaal in de grip houden of zo als manager. Maar dat is in mijn optiek een desillusie, want het is niet in de, het is een soort schijnveiligheid.
Ja, je hebt het toch niet in de grip. En nou geloof ik wel, over veiligheid gesproken, volgens mij is het wel nodig om een psychologische veiligheid te creëren. Waarbinnen mensen zich mogen kunnen ontwikkelen, toch? Hoe zie jij dat?
Dat noem ik dan maar onder het kopje vertrouwen. Dus dat je wel zorgt dat mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen of een fout kunnen maken zonder dat ze bijvoorbeeld worden afgestraft.
Ja.
Zonder dat ze meteen naar voren worden gehaald. Of zonder dat ze. En dat er inderdaad, ik noem dat maar normaal. Menselijke omgangsnormen, dat je dus niet vloekt en scheldt en pest bijvoorbeeld.
Anderen niet kwaad doet, ja precies.
Dus dat is wel een voorwaarde, ja.
Ja.
Maar ook dat is niet zo ingewikkeld, toch? Dat willen we toch allemaal?
Nou ja, zoals we hier nu op deze 2 lekkere banken zitten, lijkt het allemaal niet zo ingewikkeld. Toch gebeurt het niet. En ik kan me zo voorstellen, fouten maken, ik ben het er helemaal mee eens, maar een fout kan voor een organisatie best heel duur zijn.
Klopt, maar fouten worden toch wel gemaakt. is meteen mijn reactie. Die worden echt wel gemaakt.
Ja.
Ik heb bedrijven meegemaakt, en ook bij mijzelf, waar je denkt dat je alles super hebt gecontroleerd. Hè, met de veiligheidspasswords en met een dubbele check en met een pasje, et cetera. En toch gaat de boekhouder met 100.000 euro er vandoor. Of heeft de inkoper weer een mooie deal voor zichzelf gekregen. Ja. Dus dat is ook dat is een soort van schijnveiligheid. Sterker nog, ik denk hoe meer van dat soort regels en checks je erop gooit, hoe meer de mens genegen is om te kijken of hij het systeem wel eens een keer kan kraken. Ja. Er hoeft er maar één te zijn, hè, in een organisatie.
Nou ja, daar zitten we natuurlijk middenin. We zitten in de coronatijd en we hebben het in het voorgesprek er al even over gehad en we worden er allebei een beetje activistisch van. Meer regels. En je ziet dat mensen er onderuit aan het gaan zijn.
Ja.
En nou heb ik wel ook gezien hè, op jouw site dat jij heel graag hoopt dat er toch ook iets anders gaat voortkomen uit die coronacrisis. Kan je daar wat meer over vertellen?
Nou ja, kijk, bevlogenheid, hè, je kan het zakelijk zien, maar ik vind het privé ook. Bevlogenheid is voor mij ook is een begrip wat neerkomt op passie met elkaar samen. Elke dag net even iets leuker maken of iets beter maken. Nou, dat kan je ook naar de hele maatschappij kijken, naar je straat, naar de wijk, naar ons land. En ik denk dat als één ding hopelijk wat uit corona zou kunnen komen, is dat we weer wat meer de menselijke maat terug kunnen krijgen. Dat het niet altijd gaat om meer, hoger. Maar juist wat meer omkijken naar elkaar. Ook naar die eenzame ouderen, naar die zwerfkinderen, naar et cetera. Mm-hmm. Maar ook dus binnen bedrijven. Medewerker vraagt ook eens aan je baas, hoe gaat het met jou?
Dat vond ik in het begin namelijk wel mooi van de coronatijd. Als je dan aan iemand vroeg, hoe gaat het met je? Dan meende je het ook echt.
Ja.
Dan wilde je echt weten, hoe gaat het met je? En dat zou mooi zijn als dat in organisaties natuurlijk ook gebeurt.
Ja, en gewoon... Ja, net even wat verder dan alleen maar hoe gaat het? Ja, goed. Weet je wel? Mm-hmm. Maar echt even echt oprecht. En heel ingewikkeld is het niet. Hè? Het kost alleen wat tijd. Hè? Misschien wat, of andersom, even positief, wat vaker een complimentje geven.
Mm-hmm.
En het zit hem vaak in de hele kleine gebaartjes, de hele kleine dingen. Het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn.
Nee. En als we dan nu kijken naar dat thuiswerken, hè, wat we allemaal aan het doen zijn. Zie je dat als een belemmering voor mensen om daarin te leren? We kunnen niet meer met z'n allen in een klaslokaal zitten. Of is het juist misschien wel een voordeel omdat mensen het op hun eigen manier gaan invullen? Hoe zie jij dat?
Oeh, goede vraag. Normaal heb ik altijd snel antwoord. Maar...
Ja, ik zie je nu ook even denken. Hè? Gelukkig hebben de mensen thuis ook heel even adem. Van alles, alle woorden die je oren vliegen.
Het zou eigenlijk niet moeten uitmaken of je naar thuis werkt of op een kantoor werkt of je buiten of binnen werkt. Of je bevlogen bent of dat je kan leren. Ik ben wel van mening dat om met elkaar een team te bouwen, om bevlogenheid te creëren, is wel meer nodig dan 100 individuen die ieder voor zich thuis aan het werken is. En af en toe eens met elkaar een conference call of een Zoom sessie heeft.
Dus ja, dus, wat is er voor nodig?
Ja, toch die verbinding op de een of andere manier. En ik ben dan misschien wat ouderwets. Ik geloof dan toch nog altijd wel ook wel in de fysieke verbindingen. Dat je elkaar ook echt ziet en aankijkt. En een beetje het voelt wat er gebeurt. Alhoewel, je hoort ook wel weer mooie verhalen over achter het computerscherm. Dat men letterlijk een inkijkje krijgt bij je thuis. En, mm-hmm. en daardoor andere gesprekken op gang komen.
Ja.
Dus ik hoop dat er een soort van modus komt of zo. Dat toch... Thuiswerken super, maar dat er toch ook nog wel modus komt van elkaar zien en bij elkaar komen.
Ja, maar ik kan me zo voorstellen als je nu zit te luisteren en denkt, ja, allemaal leuk en aardig, maar hoe gaan we dat dan doen, hè, fysiek? Maar desnoods in kleine groepen of op een andere manier met elkaar delen?
Kleine groepen en ik geloof sowieso altijd al in kleine, ik geloof nooit in honderden mensen bij elkaar, dat echt bevorderlijk is voor een groepssfeer of voor de bevlogenheid. Dus sowieso al kleinere groepen. Ja, je moet wat, ik denk daar wat actiever in worden. Waar het vroeger automatisme was dat iedereen wel op kantoor kwam.
Mm-hmm.
Dat je daar nu echt dingetjes voor moet organiseren.
Wat daar weer leuk in is dat de creativiteit van mensen aangesproken wordt.
Ik las laatst bijvoorbeeld van een team die gingen nu één keer in de maand gingen ze met campers gingen ze ergens in de natuur op de hei, zodat ze buiten konden zitten. Hadden ze hun maandelijkse meeting.
Ja. Allemaal veilig in je eigen camper, veilig, toch op afstand bij een kampvuur.
En dan hadden ze een weekend, geloof ik. En dan ondertussen een beetje werken. En ook leuke dingen met elkaar doen rondom het kampvuur.
Nou ja, wat je zo hoopt is dat wij als mensen ons daarvoor openstellen. Hè? Want wat is het, denk je, waarom wij ons toch wel vasthouden of aan de zinnen als we doen het al jaren zo. En waarom moet het toch nieuw? Hè?
Ja, kom je bijna op psychologie. Hè? Dat is mensen vinden veranderingen natuurlijk altijd toch stiekem lastig. Hè? Het gekke is, als het dan eenmaal veranderd is, dan is het weer alsof het al jaren zo is. Ja, nou ja, wat je zegt, hè? Alsof het al jaren is geweest. Ja, we zijn toch allemaal ook een beetje, we willen graag bij een groep horen. Hè? We zijn toch ook een beetje, het klinkt negatief, maar zo bedoel ik niet, kuddige dieren. Hè? We vinden het gezelschapdieren. Dus wat de een doet, willen wij graag ook of zo. Dus net een beetje anders veranderen, dat vinden we lastig over het algemeen. Ja,
vinden we spannend.
Ik heb het ook meegemaakt hoor, dat is wel hele positieve veranderingen, dat er iemand op een gegeven moment toch in tranen uitbarstte. Ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, ik weet dat je het allemaal goed bedoelt, maar ik kan het gewoon even niet bijbenen, zoveel veranderingen.
Ah ja, snap ik.
Dus dat is ook spannend en ook even anders.
En als we dan kijken naar, stel je, wat opeens in me opkomt, is als je doorgaat ontwikkelen op datgene waar je goed in bent.
Ja.
Kan het dan niet zo zijn dat binnen een team de verschillen zo groot worden dat de een heel snel gaat en de ander niet?
Ja, dat is, begrijp ik, menen te begrijpen deze vraag, of misschien wel een stukje angst wat erin zou zitten, is, mijn ervaring is dat juist mensen heel goed begrijpen dat er verschillen zijn tussen de mensen. En hoe meer je dat juist weer wil controleren en reguleren en met mensen met salarisschalen of functiebenaming of zo, dan wordt het juist heel zichtbaar en heel gaan mensen daartegen een soort van strijden. Terwijl als je het echt helemaal opengooit, begrijpt iedereen donders goed dat je hoogvliegers hebt, laagvliegers. Je hebt spitsen en verdedigers. Je hebt onervarenheid en ervarenheid. En als je dat juist opengooit, begrijpt iedereen het en dan wordt het veel minder een strijd. Mits, maar dat haalde je net goed aan, er wel een veilige omgeving is. Hè?
Wat is er nodig om een veilige omgeving en een leercultuur in een organisatie te creëren?
Nou,
komen we dan weer terug op de pijlers die je als vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Dat sowieso. Maar het begint, en wat dat zie ik ook nog wel eens misgaan, is begint bij toch de leider die het voorbeeldgedrag geeft. Mm-hmm. Heel belangrijk. Dus als er een keer iets misgaat, bijvoorbeeld in het bedrijf, dat hij dan niet meteen, hij of zij, helemaal uit zijn plaat gaat, stekker gaat.
Vingerwijzen,
dingen. Hè? Want dan is de veiligheid snel weg. Andersom geredeneerd, ik denk ook een leider mag, hij of zij, ook de kwetsbaarheid begint ook bij hemzelf om dat te laten zien.
Ja.
Bij de leider. Zo van, het mag er zijn. Je mag eens een keer bang zijn, je mag een keer het spannend vinden, je mag een keer verdrietig zijn, gefrustreerd zijn, maar ook blij.
Ja.
Dat, die mix zorgt voor dat het een veilige omgeving wordt. En van daaruit is het denk ik toch aan de groep zelf.
Ja, en het mooie is dat wat je eigenlijk nu schetst, is als je jezelf dus heel goed kent en al die facetten van jezelf accepteert dat het zo is in tijden van verandering of in tijden dat het even niet verandert, dan creëert dat natuurlijk zo'n stabiele basis op basis waarvan mensen mogen leren en groeien.
Ja, ja. Ja, en ik denk, als je eenmaal, het grappige is, je moet even op dat punt komen, zeg maar, dat in dat team, bedrijf, dat die veiligheid er is, dat men het idee heeft, oh ja, nu mag ik er zijn. En dan daarna is het bijna niet meer te stoppen.
Nee. En denk je dan, ja, het is eigenlijk een beetje
dan
een
zit je in een positieve spiraal. Dat is
maar dan komt er toch ook heel veel plezier los?
Oh, ja, ik heb echt.
Heb je daar voorbeeld van?
Nou ja, toen ik Aldoa begon, was het hiërarchisch, tegenovergestelde. Vandaag de dag werken er man of 80, 90 of zo. Ziekteverzuim, we houden het niet eens bij, maar laag. Dat is eerder nul, roep ik altijd al 5. Nou, de waarheid zal ergens in midden zijn. Geen verloop. Groei, bloei op alle fronten. Geen burn-out. Term burn-out komt bij ons niet voor.
Echt?
Gewoon dat. Want wat, op dat niveau komt men niet, omdat men elkaar in de gaten houdt. Het is een veilige omgeving. Je mag een fout maken, dus je loopt niet met stress rond van, oh, wat heb ik gedaan?
Maar hoe ben je dat praktisch begonnen? Want ik kan me zo voorstellen dat ik nu zit te luisteren. Dat ik denk van, oké, het is nu tijd, want we zitten toch al in een veranderproces, buiten in de wereld en ook in de organisatie. Ik wil dat ook. Waar kunnen ze beginnen?
Bij het begin in de eerste stap. Nou, een kleine kanttekening wil ik wel echt zeggen. Dus je hebt het hier over cultuur.
Ja.
En een cultuurverandering. En ik heb wel eens gelezen en gehoord dat een cultuurverandering duurt minstens 7 jaar. Dus als mensen denken, dit doe ik zo even overnight, want het is nu handig en het moet voor maandag gebeuren, dan
dat gaat niet.
Dat gaat niet.
Maar je kan wel een stap zetten.
Precies, en je hoeft niet 7 jaar te wachten voordat al de eerste vruchten er zijn.
Nee.
En de eerste stap die ik gewoon heel concreet heb gezegd, is vertrouwen heb ik gewoon in het bedrijf gepompt. En wat ik daarmee bedoel, is letterlijk heb gezegd, mensen, ik vertrouw jullie allemaal 100%. Hier hebben jullie sleutel van het bedrijf. Als je iets nodig hebt, doe het gewoon, want ik vertrouw je. Nou, dat hoef je dus niet.
Ze hebben letterlijk een sleutel gekregen.
Letterlijk een sleutel gekregen. Maar in alles wat ik deed, kregen ze meteen het vertrouwen. Dus als ze iets wilden kopen, koop het, want ik vertrouw je. Mag ik deze offerte de deur uitsturen? Stuur die offerte eruit, want het is jouw offerte. Ik vertrouw je. En dat kan meteen, instant. Dan hoef je niet een maand te wachten, een dure opleiding te volgen. Nee. Dat kan. En vervolgens.
Is dat ook wel eens finaal misgegaan?
Nooit.
Oké.
Okay. Hoef ik niet eens over na. Nooit.
Oké. Okay.
Er zijn wel dingen misgegaan in het bedrijf, fouten gemaakt.
Ja.
Die zullen morgen ook wel worden gemaakt, maar niet op het vlak van vertrouwen. Dat is de grap. Als je 100% vertrouwen geeft,
dan gaat dat niet meer. Nee.
En vervolgens de eigen verantwoordelijkheid in het bedrijf krijgen, dat is een wat langere weg. Want als mensen dat niet gewend zijn, hè, ze waren daarvoor gewend om toestemming te vragen of
bevestiging vragen. Bevestiging of zo. Ja.
Voordat dat eruit is, dat duurt even. En de ene die pakt dat heel snel op en de ander wat langer. Dus dat duurde wat langer. En dan langzaam al die regels gaan afpellen. Gewoon als een ui afpellen. Kijk, als je morgen in je bedrijf zegt, jongens, we hebben 0 regels meer. Lang leven de bevlogenheid. Dan vrees ik dat 10 man, 20, 30, 40 man, hoe groot het team is, elkaar verdwaald aankijken. Oh jee, waar beginnen we? Maar gewoon langzaam. Het begin is bijvoorbeeld eerst is dat mensen zelf hun werktijden bepalen. Vervolgens zeg je, zullen ze wat minder gaan vergaderen? Vervolgens, nou, zo langzaam alles afpakken.
Maar daar moet je als manager ook in geloven. Hè? Als jij een hele ouderwetse denker bent en zegt van, hé, zo op elke maandagochtend van 9 tot 10:30 vergaderen wij. Dan moet jij zelf dat natuurlijk ook wel zo inzien.
Yes, my lady. Het begint inderdaad bij toch helaas dan weer top-down.
Ja.
Die manager, afdelingshoofd, leider, die daarin gelooft. Als je er ook niet in gelooft, moet je er ook niet aan beginnen. Want het is geen trucje, geen kunstje.
Maar misschien moet je dan ook helemaal niet een heel bevlogen bedrijf en bevlogen mensen willen hebben.
Als je van de structuur bent, van het vaste vergaderen en mensen zijn er om te werken en niet om lol, plezier te maken, dan
maar dan ga je met mensen die nu thuis werken misschien ook nog controleren of ze af en toe op Facebook zitten, toch?
Kijk, ik draai het altijd op mensen als gaan zitten toch wel op Facebook.
Ja.
Weet je? Bij mij is het altijd de uitdaging. Zorg dat mensen dat ze lol krijgen in hun werk. En dan weten ze zelf donders goed wel of ze moeten Facebooken ja of nee. Of precies. Dat het tijd is om te Facebooken ja of nee. Of dat het helpt of niet helpt of wat dan ook.
Ja.
Maar als je op het niveau gaat zitten, ik ga bepalen hoe vaak je mag Facebooken op een dag. Dan is het einde zoek.
Ja.
En dus het begint wel met de manager die zegt, die erin gelooft en zegt van nou, ik
zo wil ik het.
Ik ga het eens zonder regels doen en meer bevlogenheid. Mensen in hun kracht zetten. Mensen laten doen vooral waar ze goed in zijn.
Ja, wat dat betreft denk ik dat deze periode toch ook een positieve periode kan zijn. Omdat dingen al anders gaan. Dus we worden een beetje gedwongen om het op een andere manier te doen. Andere werktijden of überhaupt geen werktijden. Ik hoop dat we daar de vruchten van gaan plukken.
Ja.
Of ben je stiekem ook een beetje bang dat we straks weer keihard terugrennen naar het oude?
Het zal een mix zijn, maar ook daar weer. En er is niks mis mee, denk ik. Mensen houden van sociale interactie met bij elkaar komen. Dus ik denk dat zo gauw de lockdown eraf is of het vaccin en zo of wat dan ook, dat we alweer heel snel gewoon weer bij elkaar kruipen en mooie dingen doen met elkaar. Mm-hmm. Er is niks mis mee, maar ik denk dat we aan de andere kant ook wel weer wat makkelijker thuis kunnen werken of wat flexibeler kunnen zijn in de tijden, et cetera. Dus het zal een mix zijn.
Ja.
Maar dit is wel inderdaad, dit is misschien wel even een katalysator dat de standaard patronen van zoals het in sommige bedrijven toegaan, dat die even over op de kop worden gezet.
Ja, mooi. En mensen hebben ook een blinde vlek, hè? Ook als het gaat om leren of ontwikkelen. Oh, dat hoef ik niet. Hoe kunnen we daar, hoe kan je daarmee omgaan? Ja, je eigen blinde vlek, die zie je niet zo gauw.
Ja, ik ben misschien ook wel een beetje naïef, hoor. Moet ik ook heel eerlijk zeggen. Maar ik geloof echt ook daar weer oprecht dat als je team loslaat. Hey, dus je zorgt wel dat je met het team een doel hebt. Hè? Ja. Ik noem dat een droom. Dat je weet van, hey, daarvoor komen we elke dag bij elkaar. Dat is waar we
dus
deze...
stip op de horizon.
Die stip op de horizon. Ja. Dat mooie project of die nieuwe klant of dat leuke project. Dat als je ze dan vervolgens daarin loslaat en iedereen in zijn kracht zet om daar zijn steentje aan bij te dragen. Dat er vervolgens automatisch wel interactie komt tussen de mensen van, hey, ik zie jou dat doen, maar dat lijkt me ook wel eens mooi. Zou jij mij dat eens kunnen leren? Of hey, ik zie jou altijd naar die klant gaan en ik wil eigenlijk misschien ook wat meer met klanten doen. Mag ik eens een keer met jou mee? Maar in die volgorde geloof ik erin dat het hele team zichzelf beter maakt.
Ja.
Versus dat er ergens op een lijst staat, nou moet je een keer mee naar een klant. Ja. Of
Ik geloof ook dat het organisch gaat op het moment dat mensen doen waar ze van houden en waar ze goed in zijn.
Ja, en ik kreeg bijvoorbeeld toen ik begon, kreeg ik ook een van die angstopmerkingen, noem ik dat altijd maar. Ja, maar als je mensen laat doen waar ze goed in zijn, dan gebeuren er alleen nog maar de leuke dingen op het werk. De vuilnis wordt niet meer buiten gezet, de afwas wordt niet meer gedaan. De praktijk is bijna tegenovergestelde. Ja. In de oude setting moest ik zeggen, jongens, zet nou weer even de vuilnis buiten. En in de nieuwe setting beseffen ze donders goed bij 8 leuke dingen horen ook 2 minder leuke dingen. En wat nog mooier om te zien is, wat voor de een niet leuk is, vindt de ander misschien wel problemen. Waanzinnig leuk. Zelfs dat vuilnis zetten, er is altijd wel iemand die vindt dat leuk.
Ja. Dat is zo mooi om dan te kijken naar waar liggen jouw talenten en waar liggen jouw voorkeuren. En dan kan dat zo mooi. Ik had een keer een bedrijf met iemand en zij zat de administratie te doen en ik stond het kantoor te schilderen. Ik zei, je gaat dit niet goed, want ik haat klussen. En ik vind administratie doen prima. En we hebben hop geswopt en zij stond lekker die muur te schilderen. En ik deed de administratie, puur met elkaar communiceren.
Ja, mooi voorbeeld, toch?
Ja.
Wij deden wel eens met post-its. Mocht je op een post-it briefje schrijven wat je niet leuk vindt, dan mocht je ophangen voor aan het bord. En dan mocht een ander het weer eraf pakken als die het wel leuk vond. En er zat iemand en die zat maar te dralen en te dwalen. En ik zei, wat is er aan de hand? Ja, maar ik heb iets, maar dat vindt toch niemand leuk. Dus ik ga het niet eens opschrijven. Ik zei, je gaat het opschrijven. En ze schreef het op. Nou, er waren 2 mannen die gisteren het blaadje ervan af.
En weet je nog wat het was?
Ja, het was iets met administratie.
Ook. Oh ja, mooi. En Allard, jij bent een professioneel dromer. Ja. Wat houdt het in? En wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we daarvan meenemen?
Nou, bevlogenheid vind ik een magisch woord, maar dromen vind ik ook een heel magisch woord. En zoals ik ben opgegroeid, ging het altijd over doelen, missie. En ik vond dat altijd van die kille woorden, cijfermatige woorden, planmatig. En terwijl droom heeft voor mij iets kinderlijks, iets onbegrensd, iets magisch, iets speels. Terwijl dat wel heel serieus kan zijn. Nou, ik heb maar professioneel dromen genoemd. Dus wat ik probeer te doen, en eigenlijk moet ik het woord proberen weglaten, wat ik doe, is zowel privé als zakelijk. Dan doe ik mijn ogen dicht en dan visualiseer ik al de droom alsof het er al is. Dus die nieuwe klant, daar ben ik mee al aan het werken.
Nee hoor, aan het werken.
Die nieuwe medewerker die werkt al bij ons, moet alleen nog even zijn handtekening zetten. Dat project hebben we al binnengehaald. We moeten alleen nog even de klant overtuigen. En op het moment dat je zo'n droom uitspreekt met elkaar, dan gaan de ogen groter worden. Dan wordt er al wat gelachen. Dan komen de eerste ideetjes. Als je die droom deelt met anderen, dan komen er ook altijd gratis tips en tricks. En voordat je het weet, wordt je droom werkelijkheid.
Ja.
En dat heb ik aan de lijf ondervonden. En dat vind ik, dat is... Het is gewoon leuk, het is fun, het is bevlogenheid.
En je kan het elke, dat vind ik zo maar, want ik doe precies wat jij ook doet. Je kan het elke dag doen en op elk moment.
Ja, en ik krijg nog wel eens de vraag, moet dat dan iets heel groots? Het kan ook een heel klein iets zijn. Dus bijvoorbeeld een nieuwe medewerker, wat wij dan dromen van, nou, Pietje werkt al bij ons. Alleen we moeten nog zijn vrouw even overtuigen of zo, ja. Of we moeten hem nog hebben. Maar op het moment dat je dan met Pietje praat, praat je zoveel enthousiaster en zo, dat Pietje denkt, nou, hier wil ik werken. Ja. Die heeft nog niet eens door dat hij al in die droom zit. Versus van, oh ja, we zoeken eigenlijk een nieuwe, nee, ik noem maar weer, een nieuwe lasser. Ja. Oh, lastig. Lassen zijn wel schaars. Ja, maar eens Pietje vragen, maar ja, wie zegt dat Pietje dat wel doet? Want die, nou, dan ga je toch anders zo'n gesprek in. Ja.
Nou, dat is ook, zeg maar, om het even een beetje af te ronden in mastery, ontwikkelen, leren, beter worden. Op het moment dat je jezelf al beter geworden ziet zijn geworden, snap je wat ik bedoel? Ja. in de nieuwe versie van jezelf ziet, dan ben je natuurlijk ook veel gemotiveerder om die stappen te zetten. Dat vind ik er zo mooi aan.
Ja, ik heb... Maar dit is niet nieuw, hè? Want hier zijn boeken vol over geschreven. Ja. Dat is, voor mij is dromen dat je hebt al het eindresultaat in gedachten. Dus je bent al dun, terwijl je nu nog te dik bent of zo. Maar dan is dat rondje rennen veel makkelijker. Terwijl als je uitgaat van de huidige situatie, je bent dik. Ja, je hoeft je maar drie keer tegen jezelf te herhalen en dan ga je ook niet meer rennen.
Het werkt ook zo goed bij singles, hè?
Is dat zo?
Ja, als je single bent, dan... oh, mijn god, en waar komt die man dan vandaan? Ja. Of die vrouw? Terwijl als je nu al bedenkt hoe leuk het is met die nieuwe man...
Ja.
Ja, dan ben je gewoon al een soort van verliefd.
Ja.
En dan...
Nou, ja, ik geloof heel erg in energie. Hè? En als je het hebt over dromen en zo, dan straal je toch een soort positieve energie. Ik kan er echt ook 1001 verhalen vertellen over tips die ik gratis heb gekregen omdat ik dromen deelde.
Ah, ja.
Die als ik het voor mezelf had gehouden, was ik er nooit gekomen. Omdat mensen dan niet meegaan. Mensen willen ook altijd met je meedenken. Dat is ook bevlogenheid. Als jij een droom hebt, zijn er altijd mensen die zeggen... Ah, dat vind ik leuk. Mag ik meedenken? Mag ik meedoen? Hier heb je nog wat. Nou, you name it.
Zonder dat je het oplegt. Zonder dat er een target aan zit. En er komen wordt meer resultaat uit. Maar dat is wel leuk om dan misschien nu af te sluiten met... Heb jij dan 3 tips waar de mensen meteen mee aan de slag kunnen gaan? Ja, en we zijn alle kanten opgeschoten natuurlijk een beetje van dromen naar leren, naar ontwikkelen, naar beter worden.
Nou ja, om te eindigen met die droom, is kijken in je eigen omgeving of je ook een droom kan hebben. En nogmaals, dat hoeft echt niet meteen dat je de wereld rond gaat reizen, maar pak bijvoorbeeld in je werksfeer. Doe je ogen dan eens dicht. En stel je eens voor, je bent een jaar verder bijvoorbeeld. Wat is dan... Hoe ziet dan even je wereld uit? Welke klant zit dan in één keer ook in je portefeuille? Of welk project heb je dan wel binnengehaald? Of welk nieuw productje heb je bedacht? Maar denk dus dan niet vanuit nu, maar vanuit... je bent een jaar verder, dus dat is 1 ding. 2, maar dat is weer bijvoorbeeld meer praktisch gezien... in teams vanuit de leidinggevende of zo. Kijk eens welke regels je gewoon echt... Pak bij wijze van spreken elke week 1 regeltje die je doorstreept. Dus begin eens met een uurtje minder vergaderen. Begin eens met een... Nou, hoeveel zit ik? Ik zit
jij
op 2.
Jij nog 1 tip.
En op 3 is... doe vooral waar je goed in bent.
En ontwikkel dat verder.
En ontwikkel dat verder. En maak voor jezelf eens een lijstje van de 5 dingen die je doet op een dag. Waar ben je nou echt goed in? En zie je team te overtuigen, of jezelf, dat je daar veel meer mee gaat doen. En het ding onderaan het lijstje laten kijken eens of een ander dat voor je kan doen of zo. Ja.
Mooi. Ik heb er zin in. Ik ga zo even mijn ogen dicht doen en een beetje dromen. Dankjewel. En dan gaan we het delen. Dankjewel, Alan.
Heel goed. Graag gedaan.